Dit is even een waarschuwing voor iedereen die deze aflevering van de podcast gaat luisteren en Avengers Endgame nog niet gezien heeft. We gaan namelijk heel diep in spoiler territory en gaan major plot points bespreken. Dus kijk alsjeblieft de film eerst voordat je deze podcast gaat luisteren. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en vriendinnen. Welkom bij de derde aflevering van de Nederlands Nerds podcast.
Years ago, I fought my way out of that cave, became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one.
Nou, daar zijn we weer.
Ja, iets sneller. Nog sneller dan de vorige keer.
Nog sneller dan de vorige keer. Klaar voor de derde aflevering. En gelijk een hele speciale aflevering. En met een speciale gast vandaag.
Ja, we hebben Bas hier bij ons. Welkom, Bas.
En hele goede dag.
Wij dachten van, dit is zo'n grote film en een special. Dus dachten we dan, nodigen we onze goede vriend Bas uit. Die overigens ook heel veel verstand heeft van Marvel en Marvel films en comics en alles daaromheen.
Ja, en we willen natuurlijk ook een beetje diversiteit werken. Dus dan hebben we ook een beetje leeftijdsverschil en senior erbij. Dus ja, dat is ook handig.
Ja, hoewel ik ook bijna senior ben inmiddels. Maar daar gaan we het in ieder geval niet over hebben. Avengers Endgame, we hebben allemaal gezien. Wat vonden we ervan?
Klopt. Ik vond het een waardige afsluiting van de serie. En ik durf ook wel te zeggen dat ik het een van de beste superheldenfilms vind die ik in de laatste jaren heb gezien.
Ja,
echt bizar goed.
En Bas?
Ja, zeer indrukwekkend. Een lange film, waardige afsluiter. Je ziet echt dat ze al die tijd hebben toegewerkt naar dit punt.
Ja.
En Endgame stipt ook eventjes alles van de afgelopen 10 jaar even heel voorzichtig aan.
Ja, want daar gaan we zo meteen nog wel verder op in. Maar het was wel eventjes alsof je 11 jaar aan Marvel films even aan het herbeleven was.
Ja, het is echt bizar. En je merkt het een paar films geleden ook al dat je in die intro van Marvel wat ze deed. Dat ze de hele tijd als dat Marvel komt en dat ze allemaal beelden van vorige Avengers films, vorige andere films, dat ze dat bij elkaar deden.
Ja.
En DC probeerde dat toen een beetje na te doen. Dat lukte niet
helemaal.
Ja, maar
DC had toen Dark Knight Trilogy, maar dat is natuurlijk geen canon in de huidige DC universe.
Nee, maar toen was alleen Batman vs Superman en
ja, maar dat werkt gewoon niet met zo weinig beelden.
En nu merk je gewoon dat dat werkt. En je hoeft totaal geen introductie meer te doen. Het werkt gewoon. En je merkt echt dat dit een enorm waardige afsluiter was.
Want het was natuurlijk 11 jaar aan Marvel en de Infinity Saga. Of er zoveel films nodig waren om dat op te bouwen, weet ik niet. Maar het was wel leuk. Ik bedoel, we zijn er wel echt mee opgegroeid. En het was natuurlijk ook tijd. Er waren een paar karakters, een paar acteurs, een paar personages die gewoon al 11 jaar meededen. En zoals we allemaal gezien hebben, werd het tijd. En dat was wel de verwachting dat we van een paar mensen afscheid zouden nemen.
Ja, de verwachting was al heel lang dat we van Captain America en van Iron Man misschien wel eens afscheid zouden kunnen nemen.
Ja.
Nou ja, dat kwam uit. Eerlijk gezegd viel het mij nog wel heel erg mee, hoor. Met hoeveel er dood. Ja,
blijft Disney natuurlijk.
Blijft Disney. Ja, dat is zeker waar.
Ja, ik had zelf van tevoren verwacht dat we misschien wel meer gezichten zouden gaan verliezen. Maar ja, de roadmap van Marvel heeft natuurlijk wel aangegeven dat bepaalde karakters ook nog wel weer moesten blijven gaan leven.
Dus
het was naar alle verwachting dat een aantal personages sowieso terug zouden komen. Maar dat zoveel personages het uiteindelijk zouden overleven, had ik niet verwacht.
Nee. En ik denk inderdaad dat we wel de verwachting hadden dat Captain America en Iron Man afscheid zouden nemen. Nou was er nog iemand en dat was voor mij wel een verrassing. Maar ik had Black Widow. Ik had niet zo heel veel met haar. En ik denk dat niet iedereen in de wereld die mening bij mij zal delen. Maar het was wel een verrassing dat zij het niet zou overleven.
Ja, het was wel een verrassing inderdaad. Maar ik merkte wel enorm toen ze eenmaal doodging in die scène of Hawkeye of Black Widow nou doodging, dat ik een klein beetje had van,
ja.
Van, nou, ga maar door. Ja, bij jullie twee maakt het me minder uit. Gamora deed mij eerlijk gezegd meer in de eerste film dan Black Widow of Hawkeye.
Ja, nou, wat ik wel, was ik op zich wel blij dat Hawkeye degene was die het overleefde. Want Hawkeye had in de eerste Avengers film, toen was hij er. En toen had hij heel weinig development gekregen en je wist heel weinig van hem. En toen hebben ze in Age of Ultron of Civil War. Nee, volgens mij Age of Ultron hebben ze meer backstory gegeven. Dat hij ook naar zijn familie ging.
Age of Ultron was dat inderdaad. Ja. Ja.
Bij The Farm.
Ja, 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 bij zijn familie en zo. En toen had ik wel meer met zijn karakter. En je zag nu ook de openingsscène van deze film was ook weer met hem. En dat vond ik juist wel weer tof. Want je hebt hem in heel Infinity War niet gezien.
Ja, je merkt gewoon gelijk dat hij alles verliest.
Ja.
En dat deden ze heel, dat vond ik sowieso heel sterk. Dat je echt merkte hoe wanhopig ze waren.
Ja.
Wat ook grappig was natuurlijk, dat de trailer zo weinig zei eigenlijk over de film.
Mm.
Want de trailer liet superveel zien over Iron Man in dat schip. Nou, dat was nu echt voor mijn gevoel vijf minuten in de film.
Maar wat mij dus opviel was dat in de eerste 15 tot 20 minuten, denk ik, had je ongeveer 95% gezien van alles dat er in de trailer zat.
Ja, toen de trailer uitkwam, zagen we natuurlijk Iron Man in het schip. En ik dacht, nou, dat gaat pak een beetje anderhalf uur duren in de film, voordat Iron Man weer een team-up heeft met Cap.
Ja.
En in de eerste 5 minuten was het al zo van, oh, nou, Captain Marvel komt voorbij vliegen, wop, schip geland. Nou, dat was hem, jongens.
Ja, nou, op zich wel fijn, want ze hadden 3 uur, maar er moest zoveel gebeuren natuurlijk. Dus ik vond wel fijn van, oké, get over with it en dan kunnen we verder.
Maar dan gaan we wel gelijk al heel snel naar de meest grote verrassing van de film. Thanos, die gewoon doodgemaakt wordt.
Ja, ja, want ik denk dat we de film wel in 3 acts kunnen verdelen van de 3 uur. En dat de eerste act wel gezien kan worden als de aftermath van Infinity War. Er is natuurlijk veel gebeurd op het einde. De helft van het universum is verdwenen. En we kregen wel een goede blik op hoe zij daarmee gingen dealen.
Ja, je merkt het nu ook gewoon. Ze gingen heel snel heen naar Thanos' hometown of naar zijn home planet. Want ze wisten wel waar die zat door Nebula.
Ja.
Nou, ik vond het echt tof, want ze kwamen daar aan. En je ziet hem al een soort van, het boeide hem ook niet dat hij doodgemaakt zou worden. Hij had zijn doel al bereikt. Maar ergens, tenminste dat had ik, toen ik in de bioscoop zat, had ik echt van, oké, wanneer komt die Time Stone of die Soul Stone of in ieder geval die ook in de eerste weer gebruikte. Van, nou, dit is één grote grap. En toen bleek hij echt dood te gaan. Maar het maakte ook niet uit dat hij dood ging, want hij had zijn doel al bereikt.
Nee, want ik dacht eigenlijk, ik zat eigenlijk toen hij onthoofd werd door Thor, dat hij eindelijk voor de head ging. Dat was op zich wel een grappig moment natuurlijk. Maar ik dacht eigenlijk, ik zat eigenlijk te wachten op een moment van, oké, dit is een fake Thanos. De echte komt tevoorschijn, want hij heeft de Reality Stone gebruikt, zoals hij dat ook vaak heeft gebruikt in Infinity War. Maar dat gebeurde niet.
Ja, maar dat komt natuurlijk door Infinity War zelf. Ze hebben in Infinity War zo ontzettend hun best gedaan om met z'n allen Thanos aan te pakken, dat niemand eigenlijk had verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Dus iedereen wachtte op dat addertje onder het gras, maar het addertje was er niet.
Nee. En dat was, ik stond er echt van te kijken.
Je merkt alleen wel, waar de fuck was Captain Marvel in Infinity War? Want dan hadden ze echt niet verloren, hoor, in het begin.
Nee, maar dat merkte je sowieso over het algemeen in deze film. Captain Marvel, bedoel, ze hebben speciaal de solo film van Captain Marvel natuurlijk voor Endgame uitgebracht, zodat je in ieder geval weet wie ze is en waar ze vandaan komt. Maar qua toegevoegde waarde in deze film, nou ja, ze was erbij toen ze dan Thanos op het begin doodmaakte. En voor de rest heb je de hele film niet gezien. En de reden daarvoor is, ze is veel te krachtig.
Ja, ze was veel te krachtig. En dat maakt het ook eigenlijk niet leuk meer. Totdat een beetje, ja, ik weet dat het hoort bij haar character arc, dat ze zo krachtig is. Maar je merkt bijna een soort Superman gebeuren.
Ja.
Je weet gewoon niet zo goed wat ze ermee aan moet.
Nee, want ze hebben ook confirmed dat zij de sterkste Avenger is nu op dit moment.
Ja, en dan merk je gewoon heel erg, nou ja, op het einde, echt op het einde in Act 3 komt ze dan ook alweer terug.
Ja.
En dan zorgt ze wel voor een leuk moment. Maar je merkt in heel Act 2 komt ze niet. Omdat het dan veel te makkelijk zou worden gemaakt.
Ja, ja. Ja, want zij zou Thanos met een snap of her fingers kunnen vermoorden. Om even die woordspeling te gebruiken.
Ja, de verklaring dat zij niet in zat was afdoende voor mij. Van er zijn meerdere universes waar dit ook allemaal is gebeurd. Dus die hebben mijn hulp ook nodig.
Ja, oké. Okay. 1000 planets who doesn't have Avengers.
Ja, en het is natuurlijk wel zo. Deze film ging echt vooral over de originele Avengers. Want in de eerste Avengers had je er 4 uit mijn hoofd. Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye en de Hulk. Dan heb je er 5.
En Thor, je vergeet Thor.
Oh ja. Ja, oké, maar ik vond Black Widow en Hawkeye toen nog niet echt main Avengers, want die hadden nog geen backstory.
Nee, het is voornamelijk Hulk, Iron Man, Captain America en Thor dan.
Ja.
En dan heb je Hawkeye en Black Widow en die doen een leuk soort van mee.
Ja.
Maar dan gaan we naar de aftermath. Iedereen hartstikke ongelukkig. En ondanks dat het langzaam aanvoelde, of het duurde wat langer, vond ik het wel goed dat ze erbij stil bleef staan. Want hoe ongelooflijk kapot iedereen ervan was. Ze hadden gewoon verloren. Dat vond ik sterk, vond ik leuk.
Ja, vooral op het begin. En dat greep mij wel heel erg aan. Je ziet, heel mooi, eerste film van de Cinematic Universe. Nou ja, was eigenlijk Incredible Hulk, maar het begon echt met Iron Man.
Ja.
En gaandeweg, alle films waar Tony Stark in zat, met Spider-Man Homecoming nog, hij is echt Tony Stark, heel zelfverzekerd, heel sterk.
Ja, en hij is
sterk.
Gewoon de godfather van de Avengers.
Exact. En hij weet altijd exact wat hij moet doen. En het moment dat hij terugkomt bij de Avengers compound, zie je gewoon echt een gebroken man die gewoon instort. Hij zegt, hij blamet het ook echt op Captain. Zo van, ja, het is jouw schuld. We hebben verloren door jou, weet je. En hij stort er gewoon in.
En wat dat betreft is het natuurlijk ook zo dat, kijk, Civil War, daar zijn de meningen heel erg over verdeeld. En ik vond het absoluut niet de best. Ik vond de airport scene vond ik heel erg vermakelijk. Alleen, overal was het een beetje een zeurfilm, vond ik.
Het was vooral de meest overhyped film van de Cinematic Universe.
Ja, alleen uiteindelijk voor deze film was het wel nodig, omdat die spanningen waren er. En het was toch een bepaalde emotie die van beide kanten opgeroepen werd.
Ja, zeker. Kijk, de film was nodig. Dat doet er niet af dat ik de film nog steeds niet fantastisch vind. Ja. Daar zal mijn mening niet over veranderen. Maar er kwamen inderdaad wat dingen naar voren. En ook van Age of Ultron, dat hij zegt van dat hij een suit of armor om de wereld heen wilde. Dat kwam ook allemaal weer naar voren.
Ja.
Dat gebeurde dus niet. Tony Stark zat daar gebroken. Hij was super erg afgevallen.
Ja.
Nou weet ik niet. Ik kon niet goed zien of dat nou CGI was of dat er nou echt
Het was wel CGI. Maar
het was hele sterk CGI dan.
Het was goed gemaakt. Het deed me een beetje denken aan de CGI van Captain America in The First Avenger.
Ja.
Als hij heel dun en mager is voordat hij dat Super Soldier Serum krijgt.
Ja. Het was echt het was gewoon indrukwekkend. En ook logisch, want hij had er 22 dagen in de ruimte rondgezweefd.
Ja.
Zonder voedsel en bijna geen water. En op het einde dan ook bijna geen zuurstof.
Ja.
Hoe Captain Marvel hem gevonden heeft, is nog steeds een beetje een mysterie. Maar goed, dat laat ik dan maar gaan voor de sake of the plot, dat we door moesten.
Ja.
Maar wat ook leuk was bij die aftermath, op een gegeven moment zie je dat Captain America dan in dat kringetje zit. Van dat ze van, wat moeten we nu doen, nu ze allemaal weg zijn. En dan dat je de regisseur aan het woord kreeg.
Ja.
Volgens mij Joe Russo.
Ja, Joe Russo, ja.
En dat hij dan ook de eerste openly gay character is in de Marvel Cinematic Universe.
Ja.
Nou, speelt dat voor mij niet een enorme rol. Voor mij hoeft dat niet per se dat iedereen gay is, ja of nee. Maar het werd wel op een hele normale, leuke manier verteld. Het werd niet door je strot geduwd.
Nee. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat een opening is voor Marvel om dat soort aspecten vaker naar voren te laten komen. Want ik weet dat Brie Larson, die Captain Marvel speelt, die heeft ook gezegd dat ze het best wel tof zou vinden als haar karakter een lesbische relatie zou krijgen. Nou weet ik niet of dat heel veel toevoeging
Voor mij maakt het
kan hebben voor de film. Maar het heeft natuurlijk een maatschappelijke waarde en blijft Disney. En er moet wel iets van een message in zitten.
Maar mij persoonlijk geen rol uit of Rhodey op mannen of op vrouwen zou vallen. Of wanneer Iron Man uiteindelijk met een man. Ja,
Ja.
Dat maakt mij niet zo veel uit. En in heel veel films speelt dat ook eigenlijk helemaal niet zo'n enorme rol.
Nee.
Maar goed, het is wel leuk dat ze het erin stoppen. En ik vond het een leuke wink van een beetje diversiteit. En daar doet Marvel het wel heel erg goed in. Want met die vrouwenrollen en met Black Panther. En je merkt dat ze daar echt enorme stappen in hebben gemaakt.
Ja, en natuurlijk waar we het net over hadden. Thanos wordt gedood. Dat gebeurt al vrij snel. En dan blijken de Infinity Stones al vernietigd te zijn. En van tevoren had Captain America gezegd van, ja, ik weet niet wat ik moet doen als dit plan niet gaat werken. Nou ja, uiteindelijk werkt het niet. Dus dan krijgen we in één keer een time jump naar 5 jaar later.
Ja, fantastisch.
Tony Stark, die is van een vrij zelfingenomen en egoïstische man gegaan naar een man die in één keer alles te verliezen heeft. Hij heeft een dochtertje. Hij is getrouwd met Pepper Potts natuurlijk. Ze hebben een huisje. Ze hebben een rustig leven.
Ja, Tony is eigenlijk een van de weinigen die niet alles heeft verloren, want hij had Pepper nog.
Ja.
En daarmee heeft hij ook wel verloren, maar een heel stuk minder dan een Captain America die Bucky verloor, die Falcon verloor, die echt een groot deel van zijn goede vrienden al had verloren. En je merkte echt, Iron Man is doorgegaan.
Ja.
Ja, maar wat ik zelf best wel symbolisch vond, is dat Tony Stark altijd een materialist is geweest. Altijd, kijk eens hoeveel geld. Stark Tower, kijk eens hoeveel auto's, kijk eens hoeveel luxe. Hij is altijd een rijke man geweest die ontzettend veel materiaal had. En dat is hetgeen wat hij juist heeft verloren. Nou ja, misschien wel opzettelijk heeft opgegeven. Hij is in een huisje in het bos gaan wonen. Met heel weinig technologie. Hij wast zijn eigen afwas. Dat vond ik ook al weet je.
Ja.
Hij is echt back to basic gegaan. Omdat hij zich focust op wat is nu echt belangrijk. Familie. Dat is belangrijk.
Ja, en het was natuurlijk ook zo dat de andere Avengers, de enige familie die zij hadden, was elkaar. Dat waren de Avengers. Behalve Hawkeye. Maar dat is ook de reden waarom we hem niet gezien hebben natuurlijk in Infinity War. Want hij had gewoon nog zijn gezinnetje en daar focust hij op. Maar nou ja, op het moment dat dat verdwijnt, dan in één keer wil hij iets gaan doen.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat ten tijde van Infinity War was Hawkeye geen Hawkeye meer, maar Ronin.
Ja.
Nee.
Want in de tijden van Infinity War, zeg maar, het einde van Infinity War is het begin van Endgame. Want natuurlijk, dan verdwijnt zijn familie. Ja. En dan krijgen ze een time jump naar 5 jaar later. En in die 5 jaar later is die Ronin geworden.
Nou moet ik wel zeggen dat voor iemand die veel heeft verloren, Tony Stark nog wel een hele dikke Audi reed. Maar dat was meer een beetje product placement, dacht ik.
Maar dat is altijd, want Iron Man films werden kaart gesponsord door Audi. En ik bedoel, dan zou je ook natuurlijk kunnen denken van, ja, waarom was hij zelf af en heeft hij geen super deluxe vaatwasser die alles voor hem doet?
Ja, misschien wilde Miele niet mee sponsoren.
Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat is geen betere, hè?
En met de fiets komen vanuit het bos duurde te lang.
Ja, dat duurde te lang, ja. Ja. Maar goed, dan hebben we natuurlijk ook Ant-Man. En Ant-Man had, nou was het wel de verwachting, een hele belangrijke rol in deze film.
Ja, je wist al aan het eind van Ant-Man en de Wasp, wist je eigenlijk al van, oké, ze gaan dat busje, gaan ze gebruiken om iets mee te doen om Thanos te stoppen. Dat
met de Quantum Realm natuurlijk.
Dat proefde je echt. Nou, en dat hij er dan 5 jaar... in had gezeten, maar het voelde voor hem als 5 uur. Dat was lachen, dat was leuk.
Ja,
het was. En men had echt een leuke rol. En wat ik ook wel grappig vind, is dat de Russo Brothers hebben ook afleveringen geregisseerd van Community. Dat is een serie die ik vroeger heb gekeken. En best wel veel van die Greendale 7, dat is een, nou ja, van een komische serie, die hebben een cameo gemaakt in deze film of in eerdere films. Want je zag bijvoorbeeld Mr. Chow van The Hangover.
Ja.
Zag je zitten. Nou, ja. Die maakte een hangover. Die zat ook in de Greendale-serie, in de Community-serie. En je merkte later ook dat een Yvette Nicole Brown, die ook in Drake and Josh zat, die maakte ook een cameo in deze film. En dat is wel grappig. Je merkt wel dat ze heel erg even een wink naar het verleden doen. En dat is wel. Het maakt voor het verhaal geen drol uit. Maar ik vond het zelf wel een leuk herkenmomentje.
En er zaten natuurlijk heel veel cameo's in deze film. Want we hebben Natalie Portman hebben we gezien. De moeder van Thor hebben we gezien. Natuurlijk Loki weer gezien. Zoveel.
En de laatste, Stan Lee.
Ja, ja, de allerlaatste Stan Lee. Ja, dat is toch wel een beetje pijnlijk. Maar dat hij dat zijn laatste cameo in zo'n enorme film zat, dat is ook wat typerend voor hem als persoon.
Maar ze hadden gelukkig ook bij Stan Lee al genoeg bedankt in de Captain Marvel film.
Ja, dat was hier niet echt nodig. Ik weet niet of dat nog in de credits heeft gezeten, dat hij nog misschien op het einde bedankt werd.
Nee, dat kan ik wel bevestigen dat dat niet meer dat die nee. Dat er niet meer in zit. Nee. Ik heb de credits inmiddels vaak genoeg gezien. Nee, dat komt niet meer erg naar voren.
Oké, nou ja, het was naar mijn mening ook niet echt nodig.
Volgens mij wel in de thank you note vooraf. Tenminste, bij ons vooraf zag je een filmpje van 2 minuten met The Journey So Far. En dan hoor je een paar quotes van Stan Lee, zo van What Makes a Hero, zoiets. En dan een thank you note van tevoren. Maar dat was meer vanuit Chris Evans. Die zei zo van, you've been on this journey just like us. Thank you for watching. Have fun with Endgame.
Ja. Maar goed, dan komt Ant-Man komt natuurlijk terug uit zijn busje. Die is voor zijn gevoel 5 uur weg geweest. En die gaat dan gelijk naar Captain America. Die gaat hem opzoeken. Eerst komt hij erachter wat er eigenlijk gebeurd is. Want dat weet hij natuurlijk niet.
Nee, maar vanaf dat moment gaat ook al heel snel act 2 beginnen eigenlijk.
Ja.
Want nou, iedereen is ongelukkig. Wat gaan we eraan doen? En dan gaan ze eigenlijk al vrij snel naar Iron Man van, hey, kun je ons helpen? Krijg je natuurlijk altijd, nee, wil ik niet, want ik wil mijn dochtertje niet verliezen.
Ja.
Maar diezelfde avond merk je al aan Iron Man, oké, toch, ik ga toch wel meedoen. Nou, is goed, joh. En dan, nee, maar ik wil niet alles verliezen.
Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat Tony Stark, die is wel altijd, hij is wel de godfather van de Avengers. En als er dan toch een mogelijkheid is dat iedereen gered kan worden, dat gaat gewoon aan hem knagen.
Ja, en dan is het natuurlijk, ja, we moeten ook nog even met Thor praten.
Oh ja, Thor. Daar had ik nog eventjes niet aan gedacht. Ja. Wat vonden we van hem?
Ik vond Thor echt fantastisch.
Ja.
In deze film echt. Ik vond hem in Ragnarok al heel erg veel leuker dan in de voorgaande films. Je weet dat ik absoluut geen fan ben van de eerste 2 Thor-films.
Nee.
Dat ik dat zelfs misschien wel een van de slechtste van de Marvel Cinematic Universe vind.
Ja.
Maar deze film, ja, voor mij was het echt een verademing dat hij niet zo gespierd meer was. Dat ook Thor, ook een god toch wel, kan breken. En ja, dat moment dat er dan zo'n Fortnite-stukje in zat, Noobmaster 69. Ja,
dat Fortnite-stukje, dat moesten ze er waarschijnlijk wel in doen vanwege die deals die
maar
ze met Epic
dan,
Games hebben gesloten.
Ik vond het absoluut niet storend en echt, nou, dat Noobmaster 69, ik ging echt stuk. Ik vond het zo grappig en dat hij dan alleen maar bier aan het drinken was. De Big Lebowski.
Ja, Thor die heeft natuurlijk ook alles verloren. Die heeft al zijn vrienden verloren en al zijn familie verloren.
Ja, dat zei hij in de eerste film al. Van, er was ook nog eens een grappig stukje van je moeder dood. Oh ja, je vader. Ja, dood. Loki. Ja, ik denk dat hij nu al echt dood is.
Ja, dat was in Infinity War.
Ja, dat was in Infinity War inderdaad. En nu merk je, hij heeft nog meer verloren. En hij heeft het echt gewoon een soort van opgegeven.
Ja.
En dat maakt het gewoon echt tof. En nou, ze maakten best wel veel grapjes over hem.
Ja.
Ik vond het echt een verademing. Maar hij is nog steeds superkrachtig.
Ja, want Chris Hemsworth heeft wel gezegd dat hij na de eerste 2 Thor-films, dat hij eigenlijk een beetje klaar was met het karakter. Hij zag er geen uitdaging meer in en hij vond het eigenlijk een beetje saai worden. En toen heeft Taika Waititi, ik weet even niet hoe ik zag het nou moet uitspreken, die heeft een hele andere wending gegeven aan zijn karakter in Thor Ragnarok. En dat was wel een verademing, vond ik. En dat trekken ze wel nu even door. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, ik hoopte ergens wel dat op een gegeven moment richting act 3, dat hij misschien wel weer wat normaler zou worden. Of dat er een manier was of zo. Dat hij, of vind ik veel, terug in de tijd met die Quantum Realm, weet ik veel.
Ja, ik vond het juist leuk dat hij dat niet werd. Dat je ook een superhero kan zijn als je niet maar 8 blokjes op je huid hebt staan.
Ja.
En dat je maar zulke gespierde armen moet hebben. Want hij was nog steeds extreem sterk.
Ja.
Met een bierbuikje.
Het komt ook omdat hij was zo tof in Infinity War. En hij had een toffe entrance. En weet je, want ze focussen heel erg op zijn karakter in Infinity War om zijn wapen terug te krijgen. En dan nu voelde het een beetje voor niks.
Nou, dat vond ik juist niet. Het was niet voor niks. Want je merkte ook in de laatste battle dat hij nog steeds extreem sterk was.
Ja, dat wel.
En juist... dat is meer hoe ik het interpreteerde. Was juist een Thor iemand nu... Dat gaf je meestal het gevoel dat wij als normale mensen... ook superhelden zouden kunnen zijn. Dat je niet meer, dat je niet uit hoeft te zien als een Olympisch atleet.
Nee, dat is zeker waar.
En dat vond ik misschien wel... Dat je ook met een biertje in je hand... tegen Thanos kan vechten.
Ja, dus
dat...
dan heb ik misschien nog kans.
Ja, nou, misschien wel.
Ja, ze laten wel van Thor de meer menselijke kant zien. Maar qua ontwikkeling... in Thor gaat Ragnarok gaat natuurlijk zijn haar eraf. Hij verliest zijn oog. Nou ja, dan heeft hij zijn eyepatch. Dan denk je, dan komt hij een beetje in de buurt van Allfather. Dan krijgt hij zijn oog al terug. Nu weer lang haar.
Ja.
Weet je, dat wordt... Sommige mensen voelen het een beetje als ik reacties peil, als van nou, hij had een enorme build-up en nou lijkt het alsof ze zijn character weer een beetje downgraden. Ik vond dat persoonlijk niet. Ik vond inderdaad wat Etienne ook zei, dat ze de meer menselijke kant van Thor, of zoals Stark hem noemt, de Big Thorbowski.
Ja, nee, natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat bij Thor is het tot nu toe wel geweest dat alle tegenslagen, behalve dan alle dooien, alle tegenslagen, worden wel weer gefixt voor hem. Van zijn oog is niet permanent, zijn haar is niet permanent, weet je wel. Nou ja, blijkbaar is zijn gespierde lichaam ook niet permanent. maar goed, ik vond hem wel. Ik vind Thor gewoon heel tof. Vooral nu, zeg maar, sinds Thor Ragnarok. Ik vind hem echt leuk om naar te kijken.
Ja, ik durf wel te zeggen dat ik Thor misschien wel samen met Captain America. En dat vind ik ook bijzonder, want Captain America, de eerste film, dacht ik echt, ugh.
Ja.
In Avengers dacht ik ook, nou, moi. En toen Winter Soldier dacht ik, oh, Captain America doet opeens wel wat leuks.
Ja.
Nou, dat trok zich wel een beetje door. Maar samen. Thor en Captain America zorgt bij mij misschien wel voor de leukste momenten in deze hele film.
Ja. En dan hebben we nog een karakter. De Hulk. Wat vonden we daarvan?
Weet ik nog steeds niet zo heel erg goed wat ik daarvan moet vinden. Het voelde een beetje goedkoop dat hij nu opeens Smart Hulk was. Het werd voor mijn gevoel niet echt helemaal lekker uitgelegd. En nou... De Hulk was in de eerste twee films echt supersterk. Echt de Hulk. Nou, die moet je niet tegenover je hebben, want die maakt je helemaal kapot.
Nee, en de Hulk was, voordat Captain Marvel er was de Hulk de sterkste Avenger.
Ja, he was strongest Avenger. En nou, niet echt meer. Ik heb hem in deze film wederom niet echt iets heel bijzonders zien doen. Ja, hij heeft dan één keer met zijn vingers geknipt.
Ja.
En toen heeft hij iedereen daarmee laten terugkeren.
Ja.
Nou, dat moment van Deb, dat was grappig. Maar het was de Hulk... Nou, net zoals in Infinity War, gewoon een klein beetje underwhelming.
Ja.
Ik denk zelf, maar dat is puur een theorie vanuit mezelf... dat het misschien een contractuele eis van Mark Ruffalo is geweest. Want zodra zijn character daadwerkelijk in de Avengers iets noemenswaardig deed... dan is het natuurlijk alleen maar CGI-fest. En hij heeft niet heel veel in te brengen. En nu, in Infinity War en nu in Endgame... heeft hij al veel meer zinnetjes en veel meer dingen gezegd... dan in de afgelopen 5 films daarvoor.
Ja, ik weet wel dat Kevin Feige, de director van de MCU... die wilde eigenlijk een nieuwe standalone film van de Hulk. Want Incredible Hulk is natuurlijk wel gewoon canon. Is wel gewoon in de timeline, alleen dan met een andere acteur. En dan wilden ze weer nog een verhaal van de Hulk. Alleen in plaats van, hebben ze uiteindelijk besloten... in plaats van een volledige film... wilden ze dat nieuwe verhaal wilden ze dan verdelen over 3 andere films. Dus dat begon in Thor Ragnarok, waarbij die volledig Hulk was... en er niet meer uitkwam en uiteindelijk er wel uitkwam... Maar dan is hij bang dat hij, als hij dan nog een keer de Hulk gaat worden, dat hij niet meer terug kan. Dat wordt voortgezet in Infinity War. Want dan wordt de Hulk eigenlijk voor het eerst verslagen door Thanos. Waardoor de Hulk vervolgens niet meer naar buiten wil komen. Want hij kan niet dealen met het feit dat hij verslagen is. En dan nu is het weer een soort van resolve van oké, ja, dan doen we half Hulk, half Bruce Banner. En blijkbaar, dat heb ik wel na moeten zoeken, maar blijkbaar is die dan Professor Hulk. En dat is wel een karakter uit de comics. Alleen hoe die zo is geworden, dat wordt wel kort uitgelegd, maar ik had dat wel liever gezien.
Nou, het voelde voor mij een beetje half-half aan. Ik vind Banner als personage heel tof en ik vind de Hulk heel vet. Maar als je ze zo combineert, dan is het net niet. Dan is het helft ja, wel tof. Maar wat wil je nou zien van de Hulk? Je wil die Hulk smash zien. En ja, nu merk je dat minder, omdat hij kan het wel. Maar nou ja, zoals hij zelf zo... ik ga iets smashen. En dan... Ja. Het, wel komisch, maar... Ik miste de Hulk zoals in de eerste twee films.
Ja, beetje. Zoals een beetje de Hulk is eigenlijk... Als hij de Hulk is, is hij een beetje een hersenloos klein kind... dat gewoon doet waar hij goed in is. En nu is het een volwassen man met voor de helft het uiterlijk van de Hulk. Maar ik heb ook niet het idee dat hij 100% de krachten van de Hulk heeft.
Dat heeft hij in ieder geval niet, naar mijn idee, echt heel erg laten zien. Want er zat geen moment in... Nou, allereerste Avengers film, dat hij zo'n complete Chitauri...
Chitauri, ja.
Dat hij die in zijn eentje neerhoekt. Nou, zo'n moment zat niet in Endgame.
Nee.
Dat hoeft ook niet, want we hadden genoeg anderen die aan bod kwamen. Maar persoonlijk vond ik de Hulk wel het meest... Nou, kritiekpunt. Nou ja, ja, misschien wel een kritiekpunt. Vond ik gewoon wat minder aan deze film.
Ja. Ja, hij was gewoon niet zo heel bijzonder. Maar dan hebben we Ant-Man, die komt terug. Die heeft informatie over de time travel met de Quantum Realm. Want de Infinity Stone of de Time Stone hebben ze niet meer. Dus kunnen ze niet meer gebruiken om de tijd terug te draaien. Nou ja, Quantum Realm was te verwachten dat ze dat gingen gebruiken. Gebruiken ze op het begin nog wat voor comic relief. Dat ze het dan verkeerd hebben afgesteld. Dat hij dan als oude man en als baby terugkomt. En,
dat hij iemand in zijn broek heeft geplast.
Ja, ja.
Of hij zelf.
Dat hij dat zelf is geweest, ja. Maar vervolgens weten ze dan Tony Stark toch te overtuigen. En Tony Stark die heeft dan uiteindelijk de oplossing om het wel goed te laten gaan. Waardoor ze dus vervolgens met z'n allen in allemaal op allemaal andere momenten in de MCU eigenlijk terug in de tijd gaan. En verschillende films eigenlijk, waaronder de eerste Avengers. Wat hebben we nog meer?
Lift scène uit The Winter Soldier.
Oh ja, lift scène uit The Winter Soldier inderdaad. Ja,
heel Hydra. Dat was leuk.
Dat was echt een mooie knipoog.
Ja, dat was fantastisch. Ja. Ja, dat was echt leuk, ja. Ja. En ik vond het ook wel tof dat ze inderdaad bij de eerste Avengers teruggingen. Dat je dan toch nog even Loki zag. En je zag de film weer eventjes vanuit een ander perspectief. Je zag momenten die we nog niet eerder hadden gezien die in de Avengers zijn gebeurd.
Ja, Captain America's ass hebben we weer gezien.
Ja, ja.
Nou, het was wel leuk. Je merkte ook heel erg nou, met Loki dat het misging. Daar heb je wel het idee dat de Loki-serie een beetje wordt opgezet. Ja. Dus dat Loki weggaat met de Tesseract.
Dat een beetje zijn timeline wordt dan in de serie.
Ja, nou, dan krijg je natuurlijk, dan zitten we echt vol in act 2. Dat is ook de act waarin Black Widow doodgaat.
Ja. Ja.
Ja, nou, dat was misschien ook voor mij het tweede kritiekpuntje van de film. Er zullen echt mensen zijn die dat wel heel heftig hebben ervaren. Ik had dat niet.
Nee, want in Act 2 gaan ze natuurlijk dan met de Quantum Realm terug in de tijd. En dan is het plan om alle Infinity Stones uit de timeline, uit het verleden, naar het heden te halen. En die dan te gebruiken om alles te fixen.
Ja, ik stel voor dat we niet te veel over de tijd en over de tijdreizen gaan
dat
hebben.
Dat wordt heel verwarrend.
Naar mijn idee werd het oké uitgelegd en vond ik het afdoende.
Ja.
Dat, er zal altijd wel iets over op aan te merken zijn. Maar naar mijn idee werd het voor mij genoeg uitgelegd. En dacht ik, wel prima.
Ja, ja, want het is natuurlijk zo dat er werd wel even gezegd van... Oké, het is geen back to the future. Het is niet zo van als je iets verandert in het verleden, dan is het ook anders in het heden. Nee, als je in het verleden gaat, dan is dat je nieuwe heden. Verder dan dat ga ik er ook niet op in. Want dan wordt het een heel verwarrend verhaal. En dan snap ik het zelf op een gegeven moment ook niet meer. Maar ze gingen dus voor die Infinity Stones. De enige manier om de Soul Stone te krijgen was naar Vormir te gaan. Waar de Red Skull was. En dat was ook in Infinity War zo. En dat was echt de enige manier om hem te krijgen.
Ja, en dat vond ik persoonlijk dus heel sterk in Infinity War. En helemaal niet sterk in Endgame. Want ja, Red Skull zegt het al. You have to sacrifice what you love most.
Ja.
En in Infinity War begint Gamora daar te lachen en zegt ze van, you only love yourself. En dan uiteindelijk blijkt dat hij haar het meeste lief heeft van alles. En dat vond ik een heel sterk moment. Maar Clint heeft zijn familie verloren. En ja, dan heb je dat Natasha Clint. Ze zijn wel goede vrienden, maar what you love most. Ik heb niet echt het gevoel dat Natasha Clint echt het meest lief had van iedereen op deze hele planeet.
Want Black Widow had natuurlijk ook een soort van de romantische band met Bruce Banner. En dat kwam hier echt helemaal niet naar voren.
Ja, ik weet wel dat als wij er hadden gestaan, dat we waarschijnlijk seizoen 8 van Game of Thrones naar beneden moesten gooien.
Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Überhaupt Game of Thrones.
Nee, maar het voelde nu inderdaad een beetje van, oh, je bent daar, één van jullie moet dood om die Soulstone te krijgen. En dat was inderdaad, wat Bas ook zei, in de Infinity War was dat heel sterk. En hier voelde het wel, nou, degene die als eerste vanaf springt, die zorgt ervoor dat de andere de steen krijgt.
Ja, maar het was ook niet echt sacrifice. Het was meer vechten, oké, wie valt dood naar beneden?
Ja, en uiteindelijk deed zij dat, nou oké, doei. En dan, nou, het werd op zich prima geacteerd, maar ik heb gewoon niet zoveel met Black Widow.
Nee, ik ook
niet. Ik moet zeggen dat ik wel iets meer met Hawkeye heb, want die doet nog iets meer tofs. En die vind ik dan nog wel, met het pijl en boogstuk, vind ik nog wel tof. Maar ja, ik kom op die headspin van Black Widow, die heb ik nou al in 4 films gezien.
Ja.
Ja, mwah. Dit voelde voor mij niet, had gewoon niet zoveel emotionele impact.
Nee, maar het was wel het begin van andere emotionele scènes.
Nee, maar ze probeerden er wel echt een punt van te maken. Want ja. Hawkeye, Ronin, Hawkeye, hij refereert er later nog bij van, had ze er maar bij kunnen zijn? En dan, ja, ik weet niet. Ik denk dat iedereen dacht van,
Dat voelde meer als van, had ze er maar bij kunnen zijn? Dat wij als publiek een beetje van, wie? Oh, ja. Ja, die met dat gekke haar nu. Half rood, half blond. Ja, nou ja, het maakte voor mij echt niet zo'n enorm verschil. Maar we zagen wel leuke andere stukjes. Ik vond dat dan van Thor en zijn moeder vond ik dan wel wat meer emotionele impact hebben.
Ja.
En mijn favoriet was wel echt Captain America met tegen Captain America. En dat hij op een gegeven moment zegt van, I can do this all day. En dat hij daar zo van, ja, dat weet ik nou wel.
En
dat
was. Ander moment dat we niet moeten vergeten. In de eerste Avengers lukt het niet om de Tesseract te krijgen. Dus heeft Tony Stark nog één idee. En dat is naar 1970 gaan. Ja, omdat zijn vader Howard Stark dan in het bezit is van de Tesseract.
Ja, dat was wel echt de tearjerk scene hoor. Gewoon Stark en Stark. En dan, hey Pots, come over here.
Ja, nou voelde het wel een beetje allemaal als foreshadowing voor wat het lot zou gaan zijn van Tony Stark.
Ja, het was wel heel duidelijk van, oké, nou ga je echt dood.
Ja.
Ik bedoel, het was Love You 3000. Toen wisten we eigenlijk, was er al een soort rood lampje dat...
Plus omdat hij eigenlijk het meeste te verliezen had op dat moment.
Dat hij dood zou gaan, dat was zo duidelijk in deze film.
Ja.
Maar ook omdat hij natuurlijk in die andere Avengers heeft hij zichzelf eigenlijk... probeert hij zichzelf al de hele tijd op te offeren.
Ja.
Nou, dat lukte dan elke keer niet. En nu, nou ja, je merkte gewoon a fourth time is the charm. Nu was het gewoon echt zover. Ja. Maar het was een grappig stukje van Howard Stark. Het was
Wel mooi. Ik vond het wel leuk. Ik moest wel, toen hij voor het eerst in beeld kwam, moest ik wel even denken. En toen dacht ik, oh ja, wacht, dat is, want het is wel dezelfde acteur als bij eerdere films.
Ja, bij de eerste Avenger bij Captain America zat hij ook al in, volgens mij.
Ja, klopt.
Ja, maar in Captain America 1 was het wel een andere acteur. Daar was het... Goed verhaal, lekker kort.
Ja, nou, ik weet wel, hij zat er wel eerder in. Want je hebt natuurlijk op een gegeven moment, ik weet niet meer in welke film dat was, met Iron zo'n Man, convention.
Iron Man 2?
Ja, het zou kunnen met zo'n convention dat je hem ziet.
Ja, volgens mij is dat Iron Man 2.
Oké.
Maar goed, doet er op zich ook verder niet enorm toe. Het was leuk. En toen hadden ze de Tesseract weer.
Ja, toen hadden ze allemaal.
Ja, toen hadden ze allemaal. En op een gegeven moment Thanos die dan...
Wat me wel opviel, en dat wordt misschien... Dan kom ik wel in nitpicking territory. Want laten we duidelijk zijn, de film was heel tof. En ik vond hem echt heel vet. Maar als je gaat nitpicken, als je er dieper ingaat... dan zitten er wel punten in die niet, naar mijn idee, niet helemaal kloppen. Of dat het wel een beetje fanservice is van... Oké, nou, dit is nu zo makkelijk. Want... Als we teruggaan naar de eerste Guardians of the Galaxy, dan hebben ze die Infinity Stone. Kan een mens niet aanraken, kan hem niet vastpakken. Ze moeten in een kringetje staan.
En nu kon het in één keer heel makkelijk,
en nu
inderdaad.
Kon Bruce Banner, die kon gewoon de Time Stone vasthouden. Iedereen kon gewoon die Time Stone in zijn handen vasthouden zonder consequenties. En dat vind ik ook opvallend.
Nou, dat was alleen... Time Stone is natuurlijk wel anders dan de Power Stone. Want volgens mij was de Power Stone die toen zo moeilijk ging.
Dat is waar.
Maar Nebula kon hem heel makkelijk vastpakken met de robothand.
Ja, en dan kan je bijvoorbeeld ook over het feit nitpikken dat in de eerste film wordt natuurlijk Thor's nieuwe wapen wordt gemaakt. Moet in de Fire of a Dying Star moet dat gemaakt worden, helemaal episch. En daar is dus ook de Infinity Gauntlet, want dat moet zo krachtig en sterk zijn. Maar blijkbaar niet, want Iron Man, Tony Stark, die kan ook gewoon een Infinity Gauntlet in elkaar knutselen. Toen dacht ik even, oh oké, dus dan was dan al die moeite van Thanos voor niks. Weet je wel, waarom moest dat dan zo sterk zijn als hij dat ook gewoon zo kan maken?
Er zijn flaws aan deze film, maar die zitten in bijna elke film wel.
Ja.
Het is, ja, geen enkele film is perfect. Het is meer als je er dieper over na gaat denken, kun je ze vinden. Maar
is dat de bedoeling bij deze film?
Nee,
dat denk ik niet.
Nee, want het zorgde wel, nou ja, Act 2 was al heel tof, maar vooral in Act 3... zorgde het wel gewoon voor het meest epische moment uit de laatste 10 jaar, 10, 11 jaar.
Ja, want natuurlijk aan het einde van Act 2 komt Thanos uit het verleden erachter dat hij wel succesvol was in de toekomst. Alleen omdat de twee Nebula's connected zijn, de ene uit het verleden en de ene uit de toekomst, ziet hij alles wat ze doen. En dat was wel een probleem.
Ja, en hij zag ook dat hij dood zou gaan, ja. Maar het interesseerde hem gewoon niet.
Nee.
Want hij had wel zijn doel bereikt.
Ja.
En daar ging het Thanos om. En dat zorgde er wel voor, want daar heb ik in het verleden best wel vaak over geklaagd, dat er voor mijn gevoel geen goede villain zat in de Marvel films.
Nee, en
dus
Loki werd wel voor een lange tijd gezien als de beste MCU-villain, maar die is wel heel hard van zijn troon gestoten.
Ja, en die is ook wel, nou ja, die Loki was altijd wel slecht, maar ook weer niet echt.
Ja.
Maar kom op, deze Thanos is zo'n sterke villain waarbij je ook bepaalde dingen snapt. En daar hou ik van, dat een villain niet alleen maar
niet 100% slecht is.
Nee, Thanos snap je ook wel ergens.
Ja.
En ja, bedoel, als ik in een hele drukke rij sta bij Albert Heijn, dan denk ik ook wel eens dat ik die Infinity Gauntlet maar verknippen en dan toch rij 50% korter. Maar dat... Ja. nee, maar je merkt het gewoon bij Thanos. En dat vind ik wel echt een verademing van deze laatste twee films. Het is fijn dat ze eindelijk echt een goede villain hebben met een goede background.
Ja.
Dat heb ik heel erg gemist.
Ja, vooral in de MCU.
Ja. Ja,
ja, en Loki was natuurlijk door de Mind Stone ook al bezeten door Thanos. Hè? Die heeft hem ten tijde van de eerste Avengers, heeft hij hem naar aarde gestuurd om de Tesseract en al die dingen.
En dan was Loki natuurlijk wel de God of Mischief. Dus hij was sowieso nooit te vertrouwen. En dat zien we ook in latere films nog.
Nee, in Thor Ragnarok zit hij nog op die stoel terwijl Thor daar binnen wordt gebracht. En dan is het dan van, hi. Ik weet het ook niet.
Dat vond ik altijd wel leuk aan Loki. Die was niet 100% slecht, ook niet 100% goed. Die ging ook gewoon meer voor zichzelf.
Nee, maar behalve Loki en Thanos dan nu, hoeveel ongelooflijk mindere villains hebben we voorbij zien komen?
Ja, het zijn vaak gewoon disposable CGI villains. En nu is Thanos ook wel CGI, maar verdomd goede CGI en met gewoon zoveel karakter.
Ja, maar de eerste villain van Ant-Man, de villain van Iron Man 2, de villain van Iron Man 3, nog slechter. Ja, ja, je kan echt een enorme lijst maken van extreem, en dan niet goed bedoeld, maar extreem slechte villains die eigenlijk niks toevoegen aan het verhaal. En heel lang leek het ook een beetje dat ze niet zo goed wisten wat ze ermee aan moesten met die villains. Want ja, iemand moet ze tegenwerken, maar hoe gaan we dat nou aanpakken? En Thanos wordt al zo lang opgebouwd en zo lang gehyped door de MCU.
Als eindbaas.
Ja, dat het bijna alleen maar kon tegenvallen. En dan vind ik het wel, en dat is misschien wel het sterkste punt van deze twee films, het viel gewoon niet tegen. Het was gewoon echt goed.
Nou ja, en ook credits naar Josh Brolin natuurlijk. Want die heeft hem echt heel sterk neergezet. Want ze hebben wel natuurlijk met motion capture en zijn stem dan gebruikt. Maar ik vind hem echt heel sterk.
Ja, ja, zeker.
En het probleem is natuurlijk, je bent wel afhankelijk van source material. En DC heeft naar mijn mening gewoon wel de betere villains. En dan met name bijvoorbeeld de Joker. En dat heeft niks te maken met de Dark Knight Trilogy of zo, hoe die geacteerd. Hij is gewoon een toffe villain. Hij is gewoon tof.
Ja, maar ze hebben nu ook eindelijk echt een toffe villain met Thanos.
Ja.
Het is alleen jammer dat hij dan nu er niet meer in zit. Want hij zal nu al voorgoed verslagen.
Dat is een zekerheidje, denk ik.
Ik vond Ronan the Accuser van The Kree vond ik ook heel tof in Guardians of the Galaxy 1. En ik vond het leuk dat hij in Captain Marvel een cameo maakte, eventjes terugkwam, maar... Ja, die is natuurlijk ook al weg, maar dat vond ik ook wel een sterke...
Ja, ik weet het niet, want hij had weinig backstory. Hij was daar En hij ging slechte dingen doen. En dat was het eigenlijk. En in Captain Marvel werd er ook gezegd van, ja, hij komt terug, want het speelt zich af in het verleden. Maar ik weet niet eens meer wat hij daar heeft gedaan. Behalve een keertje in een shot te hebben gestaan. Hij heeft gewoon niks gedaan. Hij was ook niet de grote villain van Captain Marvel.
Nee, nee, hij vocht voor Thanos. Het is feitelijk een agent. Hij wilde zijn Kree-volk helpen. En heeft om zeg maar obliteration tegen te gaan, zichzelf verworpen tot om de hulp van Thanos te zijn. En ja, hij had in Captain Marvel nog de rol om voor Thanos te dienen en om een van de Infinity Stones, oftewel de Tesseract, in handen te krijgen voor Thanos. Ja. En ten tijde van Guardians of the Galaxy, dat zich veel verder in die tijdlijn afspeelt, daar heeft hij besloten dat hij zelf die Infinity Stone wil gaan gebruiken en zich keert tegen Thanos. En dan gaat hij dus uiteindelijk ook dood.
Ja, ja, en dan als ze de Infinity Stones uit het verleden hebben gehaald, dan begint eigenlijk Act 3. Want dan willen ze natuurlijk... ja, kijk, weet je hoe die snap tegenwoordig werkt? Dat is mij één groot raadsel. Want hoe kan het nou zo zijn dat ze met dezelfde snap iedereen weer terughalen? En hoe kan het nou zijn dat op het einde met die snap dat dan zij niet verdwijnen, maar dan Thanos? Ik weet het niet, maar...
Ik zat trouwens wel echt te denken aan de logistieke problemen, hoor. 5 jaar lang is de helft er niet. En dan komen ze daarna weer terug. Hoe gaan ze dat aanpakken? Zijn die huizen niet al lang verkocht?
Ja, of gesloopt.
Ja, misschien, ik zat daar een beetje aan te denken. Van, ik denk
zo
dat de wereld
had ik er nog niet over nagedacht.
Ja, ik dacht echt, de wereld zal echt wel een beetje moeite mee hebben.
Ja,
ja, dat schoot toen door mijn hoofd. Dat is misschien echt extreem nitpick, hoor. Dat, ik vind het een absoluut geen minpunt. Maar het is meer van, oh shit, hoe ga je dat doen? Je bent er 5 jaar niet en je komt in 1 keer terug. Hoe is dat voor de anderen die er wel 5 jaar zijn geweest?
Ja.
Dus voor de niet-heroes bedoel, maar ja. Het zorgt wel, Act 3 zorgt er wel voor echt de meest satisfying fanservice van allemaal.
Van en, in heel de MCU, ja.
Want dat moment dat Captain America daar staat met een half schild, helemaal kapot geslagen.
Ja, dat je die zon in de verte
en
ziet.
Die zon en... in de verte en dan on your left, en dat iedereen dan zo naar voren komt en door uit die gaten en dan alle sorcerers en heel Wakanda.
Ja.
En dat moment dat hij zegt Avengers Assemble, ah, ik heb het wel.
En dat hij dan gewoon ook Mjolnir draagt, omdat hij blijkbaar ook worthy genoeg is om de hamer van Thor te mogen dragen.
Ja, want Thor heeft natuurlijk Mjolnir uit het verleden meegenomen. En er was in, was dat Age of Ultron? Age of Ultron, dat ze dan een wedstrijdje gingen doen wie ook zijn hamer mocht dragen.
Ja, klopt. En toen merkte je al dat hij het al een beetje kon optillen.
Ja.
Dus dit was extreem fanservice, maar wel fanservice waar, nou ja. Ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar bij mij dat de zaal ook echt wel helemaal losging.
Ja, ja, absoluut. Ja, bij mij ook. Maar het was, kijk, ik had wel... En dan kom je weer in nitpicking territory. Ik had wel mijn vraagtekens van, oké, hoe kan hij die hamer naar zich toe roepen? Want er is in Ragnarok is er heel erg verteld van, oké, maar Thor, die hamer is niet de bron van jouw kracht. Jij bent de bron van jouw kracht en die hamer is alleen een manier om het te uiten. En hij kon het als het moment uit The Force Awakens, waarbij die lightsaber uit de sneeuw, in de sneeuw gaat trillen en dan op wordt geroepen.
Het zat er al die tijd al in. De speciale drugs die hij heeft gekregen, het zat er al die tijd al in.
Ja, maar dan en dan en toen had ik nog van, oké, tot daaraan toe, heel tof dat hij dan die hamer gebruikt en rondzwaait. En toen kwam er ook lightning tevoorschijn en toen was ik wel even kwijt. Want toen dacht ik van, ja, maar dat is de kracht van Thor, niet de kracht van Mjolnir.
Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik op dat moment zo in de film zat dat ik dacht alleen maar van, fuck yes, dat ik daar niet heel erg over heb nagedacht.
Ja, en natuurlijk Thor die ging dual wielden.
Ja, vet. En dat gelijk zijn baard gevorkt werd.
Ja.
Ah, zo tof.
Hij werd niet wrecked, hij kreeg geen 8-pack, maar hij kreeg wel een mooie vlecht in zijn baard.
Ja, dat wel, ja. Ja, dat was echt heel tof. Ja, ja, dat was echt heel tof. En inderdaad, het moment dat iedereen tevoorschijn kwam, omdat natuurlijk Thanos uit het verleden is dan weer naar de toekomst gekomen, om dan de Infinity Stones daar weer terug te krijgen. Want zoals hij zei, I am inevitable. En ook, ik vond het moment ook echt prachtig toen Spider-Man tevoorschijn kwam. Ja, want daar, je merkte gewoon dat Tony Stark, die, nou ja, ik heb pas geleden nog Spider-Man Homecoming gezien. En dan zijn ze een beetje aan het bekvechten met elkaar. Maar Tony Stark geeft wel heel veel om. Het is gewoon zijn eigen projectje.
Ja, het is eigen, bijna een soort zoon.
Ja.
Vader-zoon-relatie wel. Ja. En de nieuwe Uncle Ben.
Ja.
Nou, echt een nieuwe Anchorman, want hij gaat ook nog eens dood.
Ja,
en... maar die Huck, dat was zo lief. En ja, dat Spider-Man er weer in zat. Nou ja, iedereen kwam echt tot leven en het is zo leuk. En
ja, dat is
hij
zo
is
vet.
Zo'n goede Spider-Man, Tom Holland.
Ja.
Dat is echt
Hij is gewoon
echt
leuk,
bizar.
Hij is enthousiast. En dan gaat hij ook helemaal tegen Tony Stark van helemaal zo enthousiast van. Ja, oké, okay, ja, dit gebeurde, dat
ja,
gebeurde.
Ja,
en je ziet dan Tony Stark bijna breken van ja, van, oh, ik ben zo blij dat je er weer bent.
Hij is zo aandoenlijk en ook zo leuk in die vechtscènes. Die gauntlet aan het rondzweven is met Nou, en dat active instant kill.
Ja, en dan tegen iedereen zo van... Hi, I'm Spider-Man. Hi, I'm Spider-Man. Who are you?
Ja, maar natuurlijk 80% van al die mensen heeft hij nog nooit gezien. Ja. Maar ja, ze vecht samen, dus ja,
in Infinity War gaf Spider-Man, Iron Man, zeg maar, een knuffel van... Hey, ja, ik ben blij. En in Endgame kwam die knuffel vanaf de andere kant.
Ja.
Dan was het echt zo van, ja, shut up.
Ja,
dat was echt ook de groei van Iron Man...
Ja.
Ah, heerlijk. En nou, dan kwam daarna... Een stukje wat ik heel tof vond... is dat hij dan op de grond ligt, Spider-Man. En dat hij dan de gauntlet aan Captain Marvel geeft.
Ja, die verschijnt dan pas weer.
Opeens alle vrouwen min Gamora. Want waar is Gamora? Maar ja, daar komen we zo meteen wel op terug. Zie je alle vrouwen van de MCU zie je dan staan... Ah, en dat voelde echt, op de een of andere manier voelde het totaal niet cheesy of goedkoop of van kijk ons feministisch zijn, maar meer echt van, ze hebben echt een stel powervrouwen in huis. En dat
absoluut
was zo tof, want met z'n allen tegen panels, dat voelde heel erg tof aan.
En kort en pittig natuurlijk, hè?
Ja, ze had een nieuw kapsel inderdaad.
Ik vond het persoonlijk echt heel vet, maar niet iedereen was er even gecharmeerd over, heb ik begrepen.
Ja, ik begrijp, ik weet niet zo goed de toegevoegde waarde ervan. Want ik weet wel dat zij heeft Avengers Endgame opgenomen voordat ze Captain Marvel heeft opgenomen. Dus waarom dan die verandering van kapsel? Ja, het was leuk voor een grapje in de eerste act. Maar voor het verhaal had het niet echt heel veel toegevoegde waarde.
Ja, blijkbaar had ze in de stripboek ook een keer korte kapsel. Ja, het maakt mij geen rol uit of ze nou kort of lang kapsel heeft. Dat verandert mijn mening over het personage niet.
Nee, want ik moet wel zeggen, Captain Marvel vond ik in haar standalone film wel echt 100 keer toffer dan in deze film. Ik vond haar wel geinig. Ze had gewoon niet zoveel te doen.
Ze is gewoon te sterk, zoals we ook al eerder aangaven.
Ja, ja. En dan, Thanos die probeert natuurlijk de Infinity Stones te krijgen. Lukt hem op een gegeven moment, of in ieder geval in zijn gauntlet.
Ja. En dan krijgen we dat 1 in 14 million chance dat Doctor Strange zo zijn vinger omhoog doet.
Ja.
Nou, toen wist je echt al van, oké, Tony Stark gaat wat doen. Hij gaat bijna weer zijn vingers knippen.
Ja, want Tony Stark die had al gevraagd van, oké, kan je niet vertellen wat we moeten doen om die ene kans succesvol te maken? En toen zei Doctor Strange al van, nee, want dan gaat het niet gebeuren. En dat was ook al wel een teken van, oké, het is iets wat niet leuk gevonden gaat worden.
Ja, nou, en uiteindelijk kwam het dus en kon Tony Stark dan in zijn vingers knippen.
Ja.
Waardoor de andere helft dit keer dus gewoon iedereen van Thanos kant wegging.
Ja.
Ja, maar ging Gamora nou weg? Ja of nee?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk het niet, omdat aan het einde van de film natuurlijk zie je dat Peter Quill... toch op zoek is naar Gamora. Dus ik denk dat ze er nog wel is. Maar ja, het is natuurlijk niet dezelfde Gamora als eerst. En...
Ja, toen ik dat ging opzoeken, of Gamora nou wel of niet leefde... toen was er iemand die zei dat er in de comic arc wordt uitgelegd... dat degene die de gauntlet draagt... die denkt wat hij wil bereiken met een snap. En terwijl hij die snap doet... gebeurt er wat die persoon denkt.
Okay.
En Stark heeft dus gedacht om Thanos en zijn hele leger weg te snappen. En aangezien Gamora zich heeft afgestampt van Thanos... zou de theorie zijn dat zij gevlucht zou moeten zijn.
Oké, ja. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. En dat dan de oude Nebula ook is verdwenen... Want die was wel nog gewoon voor. Die was sowieso dood natuurlijk.
Ja, die was kapot geschoten.
Ja, die was al de pijp uitgegaan.
Ja.
Maar op dat moment van Tony Stark, dat hij die snap doet... Nou ja, dan weet je al, dit gaat hij niet overleven.
Nee, en dat was wel goed gedaan.
Ik vond het een prachtig moment. Nou, ik had het echt wel even zwaar. Want ja, je hebt wel gewoon wel 11 jaar naar hem zitten kijken.
En dat was echt een moment. Dat was echt een emotioneel moment. Het was goed.
Ik krijg nu weer kippenvel als we het erover hebben.
Ja.
Dat was echt
en ook dat Pepper Potts dan zegt van... We're gonna be okay and you can go rest now. En toen, want Pepper Potts was natuurlijk altijd de persoon die tegen hem zei... Of in Infinity War vooral, weet je. Je gaat dit niet meer doen, En nu... had zij ook zoiets natuurlijk van ja, je hebt nu iets bereikt voor de wereld. Dat had niemand anders kunnen doen. En je hebt jezelf opgeofferd. En dat is natuurlijk prachtig.
Nou, misschien wel Strongest Avenger after all.
Ja, misschien wel, ja. Met de Infinity Stones wel.
Ja, ja, knap. En dat was echt een mooi moment. Toen, ja. De begrafenis. Ja. Dat hij dan wegdreef. En met de proof that Tony Stark has a heart.
Ja.
Nou, we hebben hem vandaag ook.
Ja, we hebben hem weer staan, ja.
We hebben hem weer staan. Nou, was echt een mooi moment. En er kwam toen ook nog even een klein stukje in de funeral... Nou, dat je iedereen even zag. En zagen we één personage... en die wist ik even niet te herkennen, heel eerlijk gezegd.
Nee, dat jongetje.
Nee, dat jongetje.
Moesten we even nazoeken.
Had ik precies hetzelfde. Ik zat echt van, ja, ja.
Wie is hij? Ja.
Ja, en dat heb ik dus later even opgezocht... maar dat scheen dus dat jongetje te zijn die in Iron Man 3 zat...
Ja, dus, en dat is natuurlijk de film dat Tony Stark heel veel moeite eigenlijk gewoon PTSD heeft van de eerste Avengers. En dat jongetje, dat sleept er hem een beetje doorheen.
Ja, met een kerstcadeautje dat hij dat gaf. En dat scheen dat jongetje dus te zijn.
Oké. Okay.
Ja, maar die tof. Moest ik wel even opzoeken. Want ik had echt van, leuk. Wie ben jij?
Ja, ik vond het ook wel gewoon fijn dat ze wel ook tijdens de death scene van Tony Stark wel echt de tijd hebben genomen. Want ik kan heel slecht tegen dat soort momenten in films, als ik er echt goed in zit. Dus ik zat op het scherm de hele tijd naar andere plekken te kijken van... Oké, don't cry. Maar het duurde zo lang en ik had steeds meer moeite mee.
Ja, ja.
Het duurde gelukkig niet zo lang als bij Deadpool 2.
Nee. Die weer terugkwam.
Ja, die weer terugkwam van... Oh, it's so hard to leave. Dat dan weer niet.
I don't want
to
go.
Ja. Maar ja, het was echt mooi. Het was echt mooi. Ja. En dat... daar namen ze een goede tijd voor.
Ja.
En dan aan het einde van de film natuurlijk Cap... die de stones terug gaat zetten en
ja,
daar blijft.
Want ze moesten de stones terugbrengen in het verleden. En Captain America die had dat op zich genomen. En toen duurde het even voordat hij terugkwam. En toen zat hij daar in één keer op een bankje aan het water.
Ja, en dat hij dan zijn shield geeft aan Sam, aan Falcon.
Ja.
Nou, dat was voor mij op zich een mooi moment. Ik had altijd wel een beetje verwacht dat Bucky degene zou zijn.
Ja, ik ook. Maar dat had ik toen ook. Maar Bucky en Falcon kregen ook hun eigen serie op Disney+. Dus waarschijnlijk wordt het dan misschien de nieuwe Captain America en Bucky. Weet je, dat ze gewoon samen
gaan teamen.
Ja,
de White Wolf, toch? Zo werd daar werd
dat zou kunnen, ja.
Werd hij toch naar gerefereerd in Black Panther?
In Wakanda.
Ja. Dus dat zal dat wel opzetten. En Captain America is natuurlijk oud. Nou weet ik dat er wel veel vraagtekens waren van... Oké, hoe kan dit nou? Want ze hebben duidelijk gezegd... als je iets in het verleden verandert... dan heeft dat geen invloed op het heden. Nou is mijn theorie... Bucky die bestuurt het apparaat... waarmee hij in de Quantum Realm kan gaan. En ik denk dat Bucky wist... wat het plan. Bucky was zijn beste vriend.
Dat idee kreeg je wel een beetje.
Ik denk dat Bucky misschien bepaalde instellingen zoals toen, want het werd al laten zien met Ant-Man. En ik denk dat dat ook, behalve dan de comic relief, ik denk dat dat ook de reden was dat ze dat hebben gedaan. Dat hij in één keer als een oude man ook terugkwam. En ik denk dat het daarom... ik denk dat Bucky dat gewoon heeft gedaan en dat hij dit wist. Want hij stond ook een beetje op de achtergrond bij dat moment. Als Sam heel verbaasd was, keek hij meer tevreden.
Ja. Mooie afsluiter. Van de film.
Ja, en Sam die neemt het stokje over. En Captain America heeft eindelijk zijn dans gekregen.
Ja, en daarmee eindigt het ook.
Ja.
En dan krijg je nog heel mooi die handtekeningen van alle acteurs.
Ja. Ja, maar je voelde aan alles in de film... dit is gewoon the end of an era.
Ja, dit is gewoon even een afsluiting. En natuurlijk gaat er nog een hele hoop komen. En ik twijfel er niet aan dat er ook weer uiteindelijk een nieuwe Avengers gaat komen... Maar het voelt voor mij, nu is het even goed.
Het is tijd voor de volgende generatie.
Het is tijd voor de volgende generatie. En ze mogen voor mij ook best wel even wachten, eerlijk gezegd. Ik weet dat Spider-Man nu heel snel weer gaat komen.
Ja, en Spider-Man wordt dus, hebben ze confirmed, is de laatste film van Phase 3. En niet Avengers Endgame. En Spider-Man schijnt dus, het begin van Spider-Man schijnt dus minuten na Endgame te beginnen.
Nou, ik zou ook een vakantie nodig hebben na zo'n heftige, na zo'n heftig gevecht.
Ja. Ja. Far From Home.
Ja,
ja, ja, ja, ja. Gotta go Far From Home. Ja.
Maar goed, ik denk dat we daarmee al bij zijn. Dan moeten we alleen nog even geven. Wat voor cijfer geef jij deze aflevering, Nick?
Ik deze film bedoel je?
Ja, of deze aflevering.
We zijn nog niet over Game of Thrones, hè?
Sorry. Deze film inderdaad.
Zoals ik eerder heb gezegd, ik doe alleen een afgeronde cijfers. En ik geef hem een 9. En dan is het wel... dan bekijk ik hem wel als superheldenfilm. Want er zijn wel veel films die ik ook een 9 geef... die naar mijn mate qua kwaliteit en qua story en dat soort dingen wel beter zijn. Maar als superheldenfilm geef ik hem een 9. En eigenlijk de enige film, volgens mij de superheldenfilm... die ik ooit een 10 heb gegeven, dat was The Dark Knight.
Ja, dat kan ik me wel eens bij voorstellen. Wat ik wel ook al vind, is dan dat heel kort over de Dark Knight-trilogie... fantastisch, maar... dat kan ik bijna al niet meer zien als superheldenfilms.
Nee, totaal anders.
Dat is zo anders. Ja. Dus daar kan ik het eigenlijk niet mee vergelijken. Ik geef het 9 plus. Echt een, ik vond het echt heel vet.
Gewoon 9,5 misschien.
Gewoon 9,5 misschien wel, ja.
Ja, ik weet niet. Ik vind het zelf een 9 vind ik misschien net iets te hoog voor mijn eigen mening, maar een 8 is zeker te weinig. Dus ik denk dat ik het dan een 9 min geef.
En wat is jullie top 3 van de huidige Marvel films? We beginnen met nummer 3.
Ja, dat is een hele lastige inderdaad. Ik denk dan nummer 3, de eerste Avengers.
Ja. Yeah.
Nummer 2, de eerste Iron Man. En dan nummer 1, Endgame. Of misschien... dan vergeet ik Infinity War. Doe ik Infinity War ook alweer te min mee. Dat is lastig.
Ja.
Ja, dan misschien toch 3 Infinity War, 2 eerste Iron Man en 1 Endgame. Ik vond Endgame echt heel erg tof.
Ja, ja. En Bas?
Ik denk zelf alle films bij elkaar op één stapel. Dat ik Guardians of the Galaxy 1 op 3, Endgame op 1 en Infinity War op 2.
Ja, ik denk... dat Infinity War niet in mijn top 3 staat, maar wel op nummer 4. Maar op 3 heb ik dan, laat me even goed denken, heb ik The Winter Soldier. Op 2 heb ik dan Endgame en op 1 denk ik dan Iron Man 1.
Maar zo zie je maar, Bas begon over Guardians of the Galaxy, dan dacht ik gelijk van, oh shit...
Er zijn gewoon veel goede films.
Er zijn gewoon echt heel veel die zo ongelooflijk tof zijn. En Guardians, die vergeet ik dan doe ik eigenlijk alweer te min aan.
Ja.
Maar dat is zo vet. Maar ik hou heel erg van een goede origin story. Ja. En dat is Iron Man 1 echt extreem goed.
Ja, en ik heb bij Captain America The Winter Soldier... dat was gewoon echt een positieve verrassing. Dat was echt een goede film.
Ja, ik denk dat mijn nummer 4 is gewoon een gedeelde plek voor 5 films of zo. Het is gewoon zo is moeilijk lastig om een top 3 te maken over 23 films.
Ja.
En elke film heeft alweer een goed aspect. Dark World natuurlijk perfect.
Ja.
Maar goed, even plagen. Wat is misschien de minste film? Van deze 23. Je hebt ook natuurlijk altijd eentje bij die je als minste ziet.
Als Ant-Man allerminste? And the Wasp. Vind ik lastig. Dan moet ik heel diep nadenken.
Ja, ik ga waarschijnlijk voor Thor The Dark World. Die vond ik echt heel erg forgettable.
Ja. Ja, dat ben ik wel met je eens. Ik denk wel onderaan mijn lijstje. Ik weet even niet in welke volgorde, maar er staat wel inderdaad Thor The Dark World. Ant-Man and the Wasp. En ik had er net eentje van in mijn hoofd. En toch misschien wel de eerste Captain America. Ik weet dat het geen populaire mening is voor veel mensen. Maar ik vond het, zeg maar, dat gedeelte in de oorlog in het verleden en zo... dat vond ik gewoon net iets te cheesy. En dan wordt hij wel toffer, maar het was heel erg kiddie naar mijn idee.
Ik vond het stijltje van de eerste... Captain America heel tof. Dat juist dat beetje gritty World War gevoel. Ik vond Red Skull ook wel tof. Maar het had... Het is heel patriotistisch, die eerste. Ja. Het is echt heel erg van... wij zijn goed en zij zijn slecht. En natuurlijk is die tijdlijn ook wel redelijk... ja, de nazi's waren natuurlijk ook slecht, maar het wordt er zo dik op bovenop gelegd dat Amerika dan het voorfront van alles is wat goed is.
En dat is Captain America zelf natuurlijk. Oh, hij heet Captain America.
Maar ik vond zelf Iron Man 3 slechter dan de eerste Captain America.
Oeh, die was ik helemaal vergeten.
Oh, die was ik ook vergeten, ja.
Ja, wat Iron grappig Man 3 is, was niet zo best.
Want Iron Man 3 is over het algemeen door critics hoger beoordeeld, best wel een stuk hoger beoordeeld dan Iron Man 2. Terwijl ik vond Iron Man 2 echt wel leuker dan Iron Man 3.
Ja,
ja, kan ik wel eens bij voorstellen. Ja. Maar er waren gewoon een paar die wat minder waren. En dat, maar dat betekent, elke film, ook al vind ik hem misschien het minste, kan ik nog een keer kijken van absoluut. Marvel. Er zit geen echte misbaksel tussen.
Nee, want ik vond zelfs de Incredible Hulk, die heb ik laatst nog gezien, vond ik echt een hele vermakelijke film.
Ja, en nou ja, kijk, er zit geen film tussen zoals Man of Steel bij DC, die ik echt slecht vond of echt saai.
Ja.
En dat doen ze wel knap. Er zitten wat van, ja, een beetje zelfde soort films
tussen. Pieken en dalen.
Pieken en dalen, maar de dalen zijn ook niet extreem laag bij de Marvel
en ik
films.
Denk dat je merkt dat je, want het was natuurlijk de Infinity Saga, je merkt dat de films waarbij er echt gefocust werd op de Infinity Stones, of op een Infinity Stone, dat meestal wel de betere waren.
Ja, dat klopt zeker.
En dat begint natuurlijk wel dan bij Captain America, The First Avenger. Maar goed, dat was dan wel het lichtpuntje.
Maar goed, ik denk dat we er een beetje zijn op het einde van deze aflevering.
Dat denk ik ook. Morgenavond, dan is het voor ons tijd om aflevering 3 van Game of Thrones seizoen 8 te kijken.
Oh,
ik denk dat het een dag van rouw gaat worden.
Nou,
ik ga een doos tissues halen.
Als zo'n lange week. God, wat heb ik daar zin in.
Ja, dit duurde echt intens lang, ja.
Ja.
Ja. Dan hebben we wel slecht nieuws erbij. De volgende aflevering van de podcast komt iets later.
Sorry.
Omdat Etienne heeft besloten om een verjaardagscadeau te krijgen om 2 dagen naar Parijs te gaan.
Helaas, ja, sorry. De podcast moet heel even wachten. Parijs is nog iets belangrijker. Ik ga kijken wat de draken bij de Notre Dame hebben gedaan.
Ja. Maar hij komt sowieso deze week. En ik verwacht dat hij vrijdag, dat is verwachting vrijdag rond 12:00 's middags, dat hij online staat. En wil in ieder geval ook Bas bedanken.
Graag gedaan.
Voor zijn toevoeging. En dan horen jullie van ons na de dag van rouw morgen. Dan horen jullie ons volgende week weer.
Het is zo koud dat winter eraan komt.
Ik heb nog maar één ding te zeggen. Später.
Später.
Später.